Sorry, ja. Het is al 8 uur, dus... Ja. Dus kijk maar niet wat ik aan het doen was. Ik had er wel een beetje goed uitzien natuurlijk. Dat ook even uitzetten. Zo. Nou, nu zijn we echt zover. Dus, ja. Oké. Okay. We gaan weer beginnen. Welkom allemaal naar de Bijbelstudie woensdagavond met de brief van de apostel Petrus, de tweede brief. En we gaan met vers 1 verder. We zijn vorige keer vooral ook een beetje inleidend bezig geweest. En nu gaan we vandaag weer verder. Ik lees vers 1 even voor. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar gelooft met ons gekregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Laten we openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat u hier bij elkaar zit om weer naar uw woord te luisteren. Het is ook belangrijk dat we hebben kennis ook in de rest van de Bijbel, niet alleen de brief van Paulus natuurlijk. Ook de toekomst, Vader, die u gaat met uw volk Israël, die stilgezet is in verband met de bedenkte genade waarin wij nu leven. Vader, dat we weer licht op mogen krijgen, zodat we ook gaan zien hoe u uw kinderen ook in de toekomst kracht geeft in het lijden en ook de groei geeft, Vader. En dat is door het geschreven woord. Ik bid dat we daar ook licht op mogen krijgen. In de naam van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, vraag ik u dat. Amen. Goed, nou, Simeon Petrus hebben we vorige keer gezien. Simeon, dat hij begint met Simeon. Waarschijnlijk heeft dat te maken toch met het punt dat zijn rol uitgespeeld is, niet meer als de apostel. En daar wil ik nog een aantal dingen even met jullie over gaan zien. Want we hebben natuurlijk vorige keer gezien dat Petrus werd door de Heer Jezus, Petrus werd door de Heer Jezus Petrus genoemd. Ja, Simeon werd door de Heer Jezus Petrus genoemd, of Kefas. Ja, en je ziet ook dat er staat een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus. Dat ook zie je dienstknecht als eerste staan en apostel als tweede. Ook een punt waarvan je zegt, ja, hij is nederig, hij zet zichzelf niet gelijk als apostel. Aan de andere kant, Paulus zegt, ja, ik ben apostel der heiden, ik maak mijn bediening heerlijk, ja. En Petrus heeft dat natuurlijk ook gedaan, die ging ook overal staan. Maar toch zie je hier, toch dat hij eerst dienstknecht en dan apostel neerzet. Maar goed, hij was een apostel. En een apostel in de Bijbel, we hebben vandaag een aantal dingen waarvan je zegt, ja, dat weet ik allemaal al, ja, dat zal wel. Maar we gaan het toch nalopen en hebben weer een goed overzicht over het plan van God, ja. Wat voor veel mensen toch, ja, gewoon onbekend terrein is, omdat het hun niet geleerd wordt. En het is zo eenvoudig. Voor veel mensen is het heel ingewikkeld, maar het is echt eenvoudig. Maar je moet het woord in waarheid recht snijden. En dat weten wij. Nou, als hier staat, hij is een apostel van Jezus Christus, ja, dat zegt Paulus natuurlijk ook, hè? Alleen Paulus zegt meestal Christus Jezus, andersom. Ja? En aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Nou, apostel van Jezus Christus. Nou, wat is een apostel? Een apostel is een iemand die gezonden wordt. En een discipel is een leerling. Ga met me mee naar Matteüs 10. Dan zien we ook dat verschil daar mooi staan. Matteüs 10. En dat is, je zou kunnen zeggen, want ze hebben het tegenwoordig, men heeft het in kringen over de grote opdracht. En dan gaan we natuurlijk altijd naar Matteüs 28, Lucas 24, Johannes 20 en vergeet 1 Markus 16. Nou, daar zit ook verschil in, dat hebben we al eens gezien. Maar in feite is de eerste grote opdracht, die opdracht is eigenlijk hier in Matteüs 10. Dat hij Israël, dat hij, nou laten we even lezen in vers 1. En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelfde uit te werpen en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Nou, en dan zie je in vers 2 de namen nu der 12 apostelen, zie je het? Dus hij heeft 12 discipelen, nou Christus had meer dan 12 discipelen hoor, had er heel veel die hem volgden, leerling. Maar je ziet, hij roept uit de discipelen, roept hij er 12. En die gaf hij, aan hun gaf hij macht. En dan zie je vers 2. de namen nu der 12 apostelen. En dan zien we apostelen, nou kijk naar vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden. Dat is precies wat het woordje apostel ook in feite betekent. Dan word je uitgezonden. Paulus werd uitgezonden. In Handelingen 13 ook zie je de Heilige Geest zegt, zondert mij hun af voor het werk waartoe ik hun geroepen heb. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij aan zijn zendingsreis, dan wordt hij weggezonden. En dat zien we hier ook. Maar waar het nu even om gaat ook, is in vers 2, de namen die de 12 apostelen zijn deze. En dan zie je gelijk wie nummer 1 staat. De eerste, Simon, gezegd Petrus. Je ziet er bij de apostelen ook dat er veel broers zijn. Want kijk, Simon heeft een broer, die heet Andreas. En dan zie je, Jacobus is weer de broer van Johannes. Ja. Maar, en dan zie je ook, van de week hadden wij, vorige week lazen wij over in Matthäus. En dan zie je ook, Matthäus is ook een apostel, want die staat Matthäus, de tollenaar. En die heeft het evangelie van Matthäus geschreven. Dus Matthäus schrijft hier over zichzelf. Hij moet wel lezen in Matthäus. Nou, in ieder geval, maar het gaat erom dat je ziet hier ook, Petrus wordt te alle tijden, als je dit soort dingen ziet, je gaat in de evangelie verder kijken, zie je hem altijd als nummer 1 genoemd. En dat is niet zonder reden, want we hebben ook gezien, hij is door de Heer Jezus als hoofd van de apostel aangesteld. Maar als je, dat hebben we vorige keer natuurlijk ook gezien, als je natuurlijk naar Galaten 2 vers 7 tot 9 gaat, dan zie je, dan gaan ze in de rechterhand en dan zie je die volgende, is niet meer nummer 1. We hebben ook gezien dat Jacobus, toch, we hebben toch ook gekeken, in Handelingen 15, dat hij spreekt over Petrus, maar dan noemt hij hem Simeon. En dan zie je dus, en we weten ook, ook samen met Galaten 2, dat verslag, dan geven ze in de rechterhand de gemeenschap. En dat Petrus, dat het gaat om de apostel Paulus nu. De apostel van de onbesnedenen, of van de vooruit, ten opzichte van de apostel van de besnijders, Petrus, wiens rol op dat moment gewoon uitgespeeld is in die zin, dat hij nu naar de besnijders gaat en hun gaat leren. En in dat licht is de tweede brief van Petrus ook geschreven. Dat gaan we zeker nog meerdere keren zien. Omdat hij verwijst hun ook naar de apostel Paulus. Zo zie je dus dat Petrus bij de besnijdenis blijft. En hij leert de besnijdenis over Paulus. Nou, dat betekent dat het inderdaad, de apostel Petrus is nog een apostel, maar niet meer in de betekenis die hij toen had. Nou, en dan zie je, vers 3, dan zie je dus de namen, 4, en dan 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, gij zult niet ingaan in enig stad des Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de kranken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivelen uit, gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Nou, als Peter zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus, nou, als je kijkt bijvoorbeeld, je zegt, nou ja, Paulus is mijn apostel, dan ga je ook kijken, nou, waar moet ik dan gaan kijken? Ja, dan ga ik kijken waar Paulus op het toneel verschijnt. En dan ga ik ook kijken, wanneer is hij geroepen? Want een apostel, je ziet hij, de Heer Jezus roept ze, en dan stuurt hij ze erop uit. Er is een moment dat je tot apostel gemaakt wordt. Nou, hier zien we bij Petrus het begin. Maar als we bij Paulus gaan kijken, ja, jullie weten het, waar gaan we dan heen? Gaan we Handelingen 9. 1 Timotheüs 1 vers 15, maar in Handelingen 9, en drie keer in het boek Handelingen zie je dat hij erover spreekt. En op dat moment is Paulus apostel gemaakt. Maar wacht even. Hier zie je, ze hebben ook een bepaalde doelgroep waar ze heen moeten. Want er zijn natuurlijk mensen die zien het verschil niet, maar hier zie je het heel, hier zit duidelijk het verschil. Hij moet gaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. Dus de schapen van het huis Israël. Israël is het volk van God, zij zijn zijn schapen, maar het volk als zodanig is verloren. En daarom wordt het volk ook opgeroepen om zich te bekeren. En dan zie je, met die zending naar het volk Israël, de verloren schapen, zit ook een evangelie. En heen gaan, predik zeggende, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dus het koninkrijk der hemelen, in Deuteronomie spreekt het ook al over, een koninkrijk des hemels op aarde. Het is niet zo moeilijk hoor, het is een koninkrijk van de hemelen. Het is niet hetzelfde als een koninkrijk in de hemelen. Dat is onze plek. Hier is de koninkrijk van de hemel. God woont in de derde hemel. Maar wat gebeurt daar? Het hemels Jeruzalem, waar gaat het naartoe? Dat komt op aarde. Dus men zegt wel eens, nou het was hel op aarde. Maar je hoort ook wel eens, het was net hemel op aarde. En die hemel, die komt ook een keer inderdaad op de aarde. Daarom heet het ook het koninkrijk van de hemelen. Dus verwar het niet. En dan zie je ook wat ermee gepaard gaat. Dat zijn tekenen, voortekenen van het koninkrijk. Namelijk dat zieken genezen worden, de melaatse gereinigd, de dood opgewekt en de duivelen. Nou, je ziet hier, als men niet recht snijdt, ja, je wilt trouw zijn aan het evangelie, snap ik het wel. Dan zeg je, ja, dan hoort dit er toch bij. Vandaar dat je ziet dat charismatische mensen dat ook willen zien. Want dat hoort bij dat koninkrijk. Ja, dat is ook terecht. Alleen, het werkt nu niet, want het is nu niet aan de orde, omdat Petrus is niet meer jouw apostel. En dat is de katholieke kerk, denkt dat. En de protestanten kijken daar natuurlijk met een lange neus naar. Maar ze zijn eigenlijk geen haar beter. Want protestanten doen hetzelfde. Die volgen ook apostel Petrus. Maar apostel Petrus is een apostel. Hier, je ziet het. Voor de verloren schapen van het huis Israël. Apostel van de besnijdenis. Met dat evangelie. Nou, gaan we mee naar Matteüs 16. En Petrus heeft... Is een, echt een autoriteit. Althans, Christus heeft hem zo gemaakt. Want we weten van Petrus ook al, hè, de man met de grote mond, haantje de voorste altijd. Aan de andere kant ook, zou ik kunnen zeggen, ja, laf. Ik bedoel, hij heeft de Heer Jezus bij het haardvuur heeft hij 3 keer verraden, omdat hij bang was. Bij Paulus is hij een keertje flink onderuit gegaan in het openbaar, omdat hij bang was voor diegene uit Jacobus. Dus het is een man met vele uitersten, ja. Dat je denkt, ja, die Petrus. En dat is juist zo mooi. Want de Heer Jezus gebruikt gewoon mensen van vlees en bloed, ja. En net zoals David, dat heeft hij allemaal niet uitgesproken. En toch was hij een man naar Gods hart. En nu zie je in Matteüs 16, dat de Heer Jezus, die zegt, nou, hij vraagt hun, wat zeggen de mensen wie ik ben? En in vers 15 zegt hij tegen hun, gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende, zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is de belijdenis van een gelovige Jood, dat ze erkennen dat Jezus de Messias is en de Zoon van de levende God. En later komt er nog bij dat hij is opgestaan uit de dood. Nou ja, nu natuurlijk niet, want ja, hij was nog niet gekruisigd. En Jezus antwoordende, zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona. Nou, Bar, dat betekent zoon, hij was de zoon van Jona. Want vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Nee, die gemeente als je daarin zit, dat is ook bij ons. Wij zitten in het lichaam van Christus en niemand kan ons eruit halen. Satan niet, niemand niet. Hier ook deze gemeente, als je is in Christus. De poorten der hel zullen die niet overweldigen. Wat zal Petrus krijgen? De sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Wat is dat? He, want zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbindt zult gij op de aarde. Wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Er staat hier gij, hè? Maar enkelvoud. Want anders is het gij lieden. Wij hebben statenvertaling. Die maakt het onderscheid. Dus Petrus krijgt hier echt de autoriteit dat hij nummer 1 is van allemaal. Hij kan in zijn eentje mensen de toegang geven tot het koninkrijk, maar ook onthouden. Want de sleutel, kijk, je hebt de poorten van de hel, de Heer Jezus heeft de sleutel ook van, zegt het ook niet, van de dood van de hel, dat wil zeggen, hij heeft de dood overwonnen. En nu kan iedereen in het koninkrijk of in de hemel komen. Nou ja, bij hem komen ze dan op aarde in het koninkrijk. Maar Petrus heeft dus de sleutels, dus dat is de toegang voor het koninkrijk. Want als je in het koninkrijk bent, dan heb je eeuwig leven. Nou, en dat is dus, die bevoegdheid ligt alleen bij Petrus. En daar baseert natuurlijk de katholieke kerk hun autoriteit op. Als je dus in het Oude Testament aan het lezen bent, je leest al dat de priesterdienst, al dat soort dingen meer. En dan zie je allemaal hoe dat allemaal uit het Oude Testament genomen is. Maar goed, dat is dus de positie van Petrus. En hij was de enige die autoriteit had. Maar die andere dan, ja ook wel. Dan gaan we mee naar Matteüs 18 vers 18. En die tekst wordt ook vaak gewoon verkeerd gebruikt. Maar dat heeft met autoriteit te maken. Dat staat bij mij boven vers 15, de kerkelijke tucht. Nou, schat dat maar gelijk, want dat is het absoluut niet. Dat heeft er niks mee te maken. Dat zijn niet geïnspireerde woorden van God, hè. Dat is een toevoeging door de vertalers. Maar daar zie je dat ze natuurlijk niet wisten van het woord de waarheid te snijden. Nee, in vers 15. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Dat vind ik trouwens een algemeen principe, ook voor ons in deze tijd. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het de gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden worden gewezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden zijn wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over een enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn vader die in hemel is, nou ik zeg het de klemtoon niet goed, dat die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn vader die in hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van in. Nou, we weten, die wordt ook vaak voor ons gebruikt. Maar als ik alleen ben of met z'n tweetjes, dan is de Heer is altijd bij mij. Altijd is hij bij mij. En als er nog iemand komt die in de Heer is, nou ja, dan zijn we allebei gewoon in de Heer. Maar het wordt niet iets verdubbeld of zo. Nee, dit heeft met autoriteit te maken. Kijk, Petrus, zei hij, jij kan ontbinden en binden. Hier zie je, heb je twee of drie nodig. Dus Johannes, die zou dan bijvoorbeeld met Jacobus, bijvoorbeeld, ja, die autoriteit kunnen uitoefenen. Maar niet alleen. Dus dat geeft, dus dat is voor de overige van de apostel. Dus dat geeft aan toch de bijzondere positie die de apostel Petrus toch echt wel had. Nou, gaan we mee naar 2 Korinthe 12. Nog even. En Paulus, die spreekt een keer over, nou misschien weet, ja, dat weet je zo wel uit je hoofd. Hij zegt, ik ben niet minder dan 2 Korinthe 12 vers 11. Ik ben roemen onwijs geworden, gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn, want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. Zie je, je hebt apostelen en je hebt de uitnemendste apostelen. Nou, Petrus was het, zeg maar, de uitnemendste apostel. Dan spreekt hij over de 12 natuurlijk. Het is maar gewoon even om te laten zien dat hij spreekt over de uitnemendste apostelen. En dat was Petrus. Nou, ik wil toch nog even met jullie naar Galaten 2 vers 7. Ik weet, de vorige keer hebben we het volgens mij ook gedaan, maar en dan gaan we gauw door naar de rest. Galaten 2 vers 7, nogmaals. Als Paulus zegt, Peter zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus. Nou, en Paulus zegt in Galaten 1 ook, ik ben een apostel, niet van mensen, nog door een mens. Maar door Jezus Christus is hij geroepen en uitgezonden, ja. Nou, en waar zit nou het verschil? En dan kijken we in Galaten 2 natuurlijk. En je moet Galaten, nou, dat hebben we ook behandeld. We weten, dat is een verslag van Handelingen 15, maar vooral in vers 7. Daarentegen, toen zij zagen, nou, dat zijn dus de apostelen, degene die in achting waren, degene die de pilaren waren, dat mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis, toen ze dat zagen, wanneer zagen ze dat? Nou, zagen, dat bedoelt natuurlijk mee, dat je zegt het wel eens, hè, ik zag het. Maar je bent het gaan begrijpen. De ogen van je verstand zijn verlicht geworden. Paulus bidt voor de verlichting van de ogen van je verstand. Dat betekent, dat zit je verstand, als je het gaat verstaan, begrijpen. Je ogen van het verstand hebt gezien. En dat zagen ze aan de hand. Want Paulus vertelde wat hij allemaal deed. Peter, ze weten, die komt met, nou gaat hij begrijpen met Cornelius. En zo zie je die klik ontstaan, dat hij begrijpt. Hij legt al die dingen naast elkaar. Opeens denkt hij, dat is het, nou snap ik het. En nou zeg ik, ja, zegt hij. De Joden moeten inderdaad op dezelfde manier zalig worden als de heidenen nu. Dat wil zeggen, ze, en dat is ook zoals Petrus natuurlijk ook toen in staat. Ze moeten nu degene die nu gelovig worden, die leven in een andere bedeling. Dus elke Jood die nu gelovig wordt, of iedere Jood heeft nu nog, is niet reddeloos verloren. Want volk Israël is natuurlijk gevallen. Maar dat is een zonde tegen de Heilige Geest, is geen vergeving mogelijk, als volk zijnde. Maar daaruit, ja, zijn nog heel veel die leven. Die kunnen nog steeds gered worden. God zij dank, ik zeg dat nooit, want dat wordt vaak verkeerd gezegd natuurlijk door de mensen. Maar hier kan je het wel zeggen, God zij dank, Goden zij dank, zegt Paulus. Dat zij nu onder de bediening van apostel Paulus, nu toch nog eeuwig leven kunnen krijgen. En dat is dus ook gebeurd, dat Paulus is bij velen. Synagoge is hij nog langs gegaan de eerste keer. Dus Petrus was het toebetrouwd het apostelschap van de besnijdenis. En Paulus van de voorhuid. En vers 8, want hij in Petrus krachtelijk vrocht tot het apostelschap der besnijdenis. Daar staat het weer duidelijk. Die vrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. Nou kan je toch niet beter zien staan, hè? Dus als je in Matthäus 10 zie je dat, zegt hij, ga niet naar de heidenen, ga niet naar de Samaritanen, maar naar de verloren schapen van het huis Israël. Wat is dat? Dat is de besnijdenis. Vast verboden naar de heidenen te gaan. Alleen wat doen mensen nu? Ze zeggen, oké, Petrus is bij de besnijdenis gebleven en ze hebben gefaald en toen is Paulus geroepen en die is toen naar de heidenen gegaan. Met hetzelfde evangelie. Maar dan snappen ze het niet. Want Paulus is geroepen en toen is er een bedeling aan hem gegeven. En in vers 9, en als Jacobus, en zie je Kefas tweede plaats, en Johannes die geacht waren pilaren te zijn. Dan zie je trouwens ook de volgorde van de boeken naar Hebreeën. Je ziet eerst Jacobus. En dan zie je Petrus. En dan zie je de brief van Johannes. De genade die mij gegeven was, toen ze dat... Zij waren de pilaren. En ze zagen het, de genade, dat wil zeggen, dat is het apostelschap van de apostel Paulus. Bekenden, en dan zie je dat ze het gaan als waarheid erkennen. Dat is belangrijk. Er zijn wel mensen die het wel zien misschien, maar het gaat erom of je het ook als waarheid erkent. Gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dus ja. Zo. Dit is altijd een moeilijke tekst geweest, dat men denkt, ja, het staat naast elkaar. Voor mij is het nou na al die tijd geen moeilijkheid meer gaan mee naar 1 Petrus. En dat met de jaren hebben we natuurlijk ook steeds meer geleerd en gegroeid. Dat je ook begrijpt in 1 Petrus 3, dat je nu ook ziet dat wat daarmee bedoeld wordt. Petrus, die weet van Paulus, die weet dat er dingen zijn veranderd. Die weet nu ook waarom het koninkrijk niet gekomen is. Die snapt nu ook waarom ze dus alles kwijt zijn. Maar dat ze ook arm zijn, dat ze niks meer hebben. Ze hebben alles verkocht. En dat het koninkrijk maar niet komt. En dan heeft hij de hand aan Paulus gegeven. Want Paulus heeft hij geleerd in 2 Petrus 3 vers 15. En hij noemt die tijd waarin we nu leven de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Het is langmoedigheid. 1 Timotheus 5 spreekt Paulus ook over, hè? Dat Christus heeft de langmoedigheid in Paulus. Laat hij zien. En gelijkerwijs ook onze geliefde broeders Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, uw lieden geschreven heeft. Dus aan Paulus is wijsheid gegeven aan hem alleen. En aan niemand anders. En Petrus erkent dat. Dat zie je duidelijk staan. Het is aan hem gegeven. Ik weet er niks van, zegt Paulus, Petrus. In Galaten zegt Paulus ook, ja, en zij hebben mij niets toegebracht. Ze hebben Paulus niets, helemaal niets kunnen leren. Nee, andersom. Hij heeft hun geleerd. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen spreken. Hoe kan Petrus dat weten in alle zendbrieven? Dat betekent dat hij ze dus heeft. Nou, dat is mooi. Want dat betekent dat hij dus nu de kleine kudde daarover kan gaan leren. En dat is natuurlijk in de tijd geschreven, toen Paulus, ja, in die tijd is het geschreven, het begin. Straks spreken we natuurlijk, deze brief wordt zo meteen actueel in de grote verdrukking. Maar dan nog moeten zij het woord ook recht snijden. Alleen dan zegt hij natuurlijk niet, dan zegt de kleine kudde niet, nou, je moet naar de brief van Paulus. Dan zullen zij moeten zeggen, ja kijk, dat was toen tijd. Ja, ga ze het ook weer uitleggen hoe het toen zat, maar hoe het dan op dat moment weer is in de grote verdrukking. Gelijk ook in alle zijn brieven daarin van deze dingen spreken, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan. Die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook andere schriften tot hun eigen verderf. Ja, voor wie is het zwaar om te verstaan? Ik dacht altijd Petrus, maar misschien wordt daar wel mee bedoeld. Die ongeleerde en onvaste mensen, en daar verdraaien ze het ook. Dat moet je ook wel, als je niet recht snijdt, wat ga je dan doen? Maar je zegt vergeestelijk, hè, maar wat is dat eigenlijk? Dat is toch verdraaien? Je gaat iets kloppend maken, omdat iets niet klopt in jouw ogen, ga je het kloppend maken. Maar je weet het gewoon niet. Dus dan kan je beter maar zeggen, ja, ik weet niet hoe het zit. Dus ga het in het vergeestelijke, en dan ga je het verdraaien. En dan ook tot eigen verderf, dat is de praktijk. Want kijk maar om je heen, het lichaam van Christus is zwak, er is verwarring. Je ziet allerlei dingen waarvan je zegt, dat hoort niet bij het christendom. En dat heeft te maken met het verderf. Het recht snijden de waarheid, dat is, dan voorkom je dat verderf. En afgelopen zondag hebben we het er ook over gehad. Wat is het middel tegen verderf?
Zout.
En dat zout is in de brief van Paulus. Maar goed, wij gaan niet uit de brief van Paulus, want we zijn in Petrus. En we gaan naar 2 Petrus 1 vers 1 en dan spreekt hij over het dierbaar geloof. Simeon Petrus, een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Ja, Jezus Christus noemt hij ook de rechtvaardig in handelingen. Maar een even dierbaar geloof, wat is een even dierbaar geloof? Dat is hetzelfde geloof, even dierbaar. Niet van het lichaam van Christus, want zij hebben een geloof, wij hebben het geloof. Nou, we denken bijvoorbeeld aan de Romeinenbrief, dat is alles over het kruis. En wat is dat voor hun? Dat is de Hebreeënbrief. Dat is het leerboek voor de kleine kudde over het kruis. En als je spreekt over dat geloof, het even dierbaar geloof, dan spreken we dus over de kleine kudde. En die hebben hetzelfde geloof, aan wie Petrus dat schrijft. Want ja, Paulus zegt ook iets dergelijks. Hè? Dat kijk maar in Titus. Titus 1. En dat is belangrijk als je weet wat het, ja, hij zegt even dierbare geloof is, wat dus hetzelfde geloof is. Paulus zegt in 1 Titus 1, nou kijk, Paulus, een dienstknecht Gods en apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijn de tijd. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God onze zaligmaker aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeengeloof. Dat is, betekent dat ook, hè? Naar het gemeenschappelijke geloof. En dat is het geloof wat aan Paulus toebetrouwd is. En alleen dan zal je ook in 2 Petrus gaat het overal over de groei. Je moet hetzelfde geloven. En dan zal het ook werken. Dus als Paulus spreekt hierover het gemeenschappelijk geloof. Ja, dan zie je, hij schrijft aan het lichaam van Christus. En hij zegt, het is het woord wat aan mij toebetrouwd is. Dan zie je het ook weer het verschil met Petrus. Als we naar Romeinen gaan, zien we het ook staan. En dan zie je ook het resultaat ervan. Als we blijven bij het geloof, het gemeenschappelijk geloof. En in deze tijd is het gemeenschappelijk geloof, ja, datgene wat Paulus natuurlijk aan ons leert. In Romeinen 1 zelf, daar zegt hij ook. Want hij zegt in vers 10 dat zijn gebed is dat hij gelegenheid zal krijgen om naar hun te komen. En in vers 11, want ik verlang om u te zien, opdat ik u... Hij verlangt ons te zien, dat is fijn om elkaar te zien, maar dat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Zie je dat hij hun een geestelijke gave mag mededelen? Nou, uiteindelijk heeft hij die brief geschreven. En dat is die geestelijke gave waardoor ze gesterkt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. En Paulus is degene die dat geloof verkondigt. Maar hij verkondigt aan hun en dan hebben ze het gemeenschappelijk geloof, een onderling geloof. Wat is het resultaat ervan? Vertroosting. En versterking. Nou, ga maar kijken. Als jij dus naar het geloof van het evangelie van het koninkrijk gaat. En je gaat het een beetje door elkaar heen doen. Dan zie je, dan verdwijnt de versterking. En ook de vertroosting. Ja, vertroosting. Maar vertroosting is ook een kracht. Natuurlijk, je kan de Heer is mijn herder en dat soort dingen lezen. Maar de vertroosting is natuurlijk toch ook de inwendige versterking van de inwendige mens. En dan zie je toch. Dat is de geestelijke gave die Paulus heeft meegedeeld in zijn brieven. Nou, zo is dat voor Petrus precies hetzelfde aan de kleine kudde natuurlijk. En hij noemt dat, dus we moeten opletten, dat is het gemeenschappelijk geloof aan wie Petrus het schrijft. Nou, niet het lichaam van Christus dus, maar aan die groep aan wie hij schrijft in 1 Petrus 1, aan de vreemdeling, de verstrooiing, de gelovige Joden die in de verstrooiing wonen. Daar is die brief aan geschreven, die gaat hij versterken, die gaat hij leren dat ze gesterkt worden en zullen groeien in die zware tijden van de grote verdrukking. Nou, kijk, als je kijkt naar Hebreeën 2, vers 3, Hebreeën 2, het even dierbaar geloof, dat is overgeleverd. Dat wil zeggen, in vers 3 zegt hij, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dan ben je zalig als je daarin komt. De welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, dat is de Heer Jezus, aan ons bevestigd is geworden. Dat zijn degenen die de Hebreeën, de brief aan, die is geschreven aan de Hebreeën. En bijvoorbeeld ook de Joden in de verstrooiing. Is bevestigd van degene die hem gehoord hebben. Dus degene die Jezus hebben gehoord, dat zijn de 12 apostelen. En die hebben in het Pinksteren, Petrus heeft er gestaan, heeft de evangelie nu verkondigd. En zij hebben het dus van, dus je hebt zo, de Heer Jezus, de 12, en dan na zijn opstanding, hij is opgevaren naar de hemel, en de 12 hebben het weer aan hun verteld. Nou, en dat wordt natuurlijk doorverteld en verkondigd. Nou, God bovendien medegetuigd door tekenen, wonder en medegelij, kracht en bedelingen des Heilige Geest in haar. Nou, dat zien we met Pinkster ook gebeuren. Dat hoort ook bij het evangelie van het koninkrijk. Dat hebben we net gelezen. Maar je ziet in ieder geval, dat is het even dierbaar geloof. Ja? En dan weet je, dat heeft met de evangelie te maken. En het heeft ook met Pinkster te maken. Dat is het even dierbaar geloof. Kijk bij mij ook even in Johannes 20. Johannes 20, vers 28, 31. Wat is die inhoud van het geloof dan? Nou, in vers 28 zie je Thomas. En wat zegt hij? Want hij zei, je weet allemaal, ongelovige Thomas. Want hij wou de tekenen van de wonden zien in de zijde en in zijn handen. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Kijk, en daar gaat het om. Christus, hij is mijn Heere en mijn God. Mensen zeggen soms wel eens, ja, het staat nergens in de Bijbel dat Christus God is. Nou, er zijn teksten erover waarin dat staat. Hier staat het duidelijk. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Nou, dat is natuurlijk met de brief van apostel Petrus bijvoorbeeld. Ja, straks in de grote verdrukking, niemand heeft Christus gezien hoor. Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Dat Jezus is de Messias. Dat is precies waar het om gaat in de grote verdrukking, ja? Iedere geest die beleidt dat Jezus... Hoe zegt hij dat ook? Dat Jezus in het vlees gekomen is op de Christus. Jezus in het vlees gekomen is. Ja. En dat is het. Dat Jezus, want dat is de Messias, zie je? De Zoon Gods. En omdat gij gelovende leven hebt in zijn naam. Zie je het? Dus ze geloven dat Jezus is de Messias. En dat hij de Zoon van God is. En in Handelingen 2 lees je ook. Uiteraard. Dat hij is opgestaan uit de dood. En Lucas 24, je ziet het allemaal aan het einde. Lucas 24, vers 27. Meestal lezen we 5, 6, 47. Maar in 27 met de Emmausgangers. En begonnen. Ze zijn verdrietig. En ze dachten dat was de Messias. En ze denken, nou, jammer. Het was hem dus niet. Het graf. Het is leeg. Hij is weg. En dan zegt hij in vers 25. O onverstandigen en tragen van hart. Om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebben de van Mozes. En van al de profeten. Legde hij hun uit in al de schriften. Hetgeen van hem geschreven was. Zie je het? Mozes. Profeten en al de schriften laat hij zien dat hij is de vervulling van alles wat er staat. Ja, en dat is het gemeenschappelijk geloof wat Petrus bedoelt. Dan praat hij daarover. Het oud-testamentische Christus is de Messias, de Zoon van God. En hij is de vervulling van alle profetieën uit hun eigen Torah. Want de brieven van Paulus waren er helemaal niet. Paulus was nog een vijand van de Heer Jezus Christus hier. Nou, en kijk, dat zie je ook in vers 44. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, toen ik nog met u was. Dan spreekt hij over de tijd voordat hij gekruisigd werd. Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalm. Het hele Oude Testament. En er staat ook, het moest vervuld worden. Christus kwam niet zomaar en het gebeurde per ongeluk. Hij deed alles heel bewust. Ja, het was voorspeld, voorzien reeds. En Christus zei op een gegeven moment, mij dorst. Eerst zei hij, die wou dit niet hebben. Na, toen na die 3 uur, wou dit wel hebben. Opdat vervuld werd wat de schriften zeiden. Het ging heel bewust. Het moest vervuld worden, zie je het? En toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En hij zeide, al zo is er geschreven, al zo moest de Christus lijden van de doden opstaan te derde dagen. En nu gaat hij het dus uitleggen, hè? Want we weten allemaal van de opstanding. Ze geloofden het niet, toen hij opstaan was uit de dood. Nou, het is toch wel in het Oude Testament geprofiteerd. En in zijn naam gepredikt worden... Bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijn vaders op u. Nou, enzovoort. Dus dat is dat even dierbaar geloof. Gaan we mee naar Handelingen 1. En dat is, zou je kunnen zeggen, dat is Lucas 2. Het tweede boek van Lucas. Want hij heeft geschreven en het gaat eigenlijk verder waar Lucas eindigt. En dan zie je Lucas 1. Handelingen 1. Ja, Lucas. 2 Lucas, hoofdstuk 1. Kan niet volgen? Nee, Handelingen is geschreven door wie? Maar hoe weet je dat? Beschreven door Lucas staat er. Nou, nee, maar dat klopt. Maar dat is ook niet in het origineel. Maar hij begint met: het eerste boek heb ik gemaakt, ook Theophilus. En in Lucas spreekt hij ook tegen Theophilus. En dan spreekt hij, het eerste boek spreekt hij over het evangelie van Lucas. En daarom zei ik, is niet geïnspireerd wat ik zei. Ja, maar dat heb ik gewoon gezegd, omdat dit is het tweede boek van Lucas. Nou, en dan zie je. Kijk in vers 2. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had. Dat hebben we in het begin gelezen in Matthäus 10. Bevelen had gegeven, aan welke hij ook nadat hij geleden had, zichzelf vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus hij spreekt over de dingen van het koninkrijk Gods. Nou, dan zie je dat uiteindelijk dan zegt hij, jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden in vers 5. En dan, dan zie je eigenlijk wat in Lucas ook eindigt, dat hij zegt, jullie gaan in vers 8, jullie zullen de getuigen zijn in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Nou, dat is eigenlijk, en dan gaan we gauw naar 2 vers 36, dit is een klein overzichtje, over dat geloof. En dan zie je dat Petrus stelt zich in staat van beschuldiging van de Messias, maar hij is opgestaan. En ze weten nu zeker, want hij is opgestaan en wat ze zien, hè, de Heilige Geest, die wordt uitgestort, de tekenen en de wonderen, de talen. Dat is duidelijk dat hij leeft, want hij is degene die dat doet. En dan zie je, zo weet dan zekerlijk het gans huis Israëls, vers 36. Wie? Het huis Israëls. Dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Tot Here, dat betekent, hij is de Zoon van God. En Christus, dat is de Messias. Namelijk deze Jezus, daar heb je de mens Jezus, ja, die gij gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. En de brief van Petrus is geschreven aan alle die daar verre zijn. Joden in de verstrooiing. Hun komt de belofte toe. Heeft niets met het lichaam van Christus te maken. En met vele andere woorden betuigde en vermaande hen zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Als je hem in een kleine kudde zit, dat is het goede geslacht. Dat is het ware Israël. Dit verkeerde geslacht, dat zijn nou de verloren schapen van het huis Israël. Dus dat is zeg maar die grote kudde. Maar het goede geslacht, als ze zich bekeren en ze ontvangen de Heilige Geest, ze hebben zich laten dopen, dan zitten ze dus in de kleine kudde. En dan zijn ze uit dat verkeerde geslacht in het goede geslacht overgezet. En dat is het gelovig overblijfsel. Dat is het ware Israël, wat niet alleen uitwendig besneden is, maar ook inwendig besneden. De vooruit van het hart. Wat geestelijk wedergeboren is. Niet alleen een zoon van Abraham in het vlees, maar ook dat ze uit God zijn door de geest wedergeboren. Nou, in vers 41 zie je dat gebeuren. En dan zie je vers 42. Dan zie je, en zij waren volhardende in de leer van wie? Der apostelen. Leer is belangrijk. In het Oude Testament lees je over de leer van God. Kom je bij de evangelie, heb je de leer van Christus. Maar die is gebouwd op de leer van Mozes. In het Oude Testament. En dan zie je de leer van de apostelen. Ik heb op de site ook een schema staan, dat heb ik ooit een keer gemaakt, over het woordje leer. Dan zie je allemaal leer, leer, leer. En de apostelen bouwen weer voort op de leer die Christus hun geleerd heeft. Maar Paulus zegt op een gegeven moment, mijn leer. Ja. En dat is gebaseerd op de verborgenheid. Maar hier zie je de leer van de apostelen. En van wie hebben zij het geleerd? Nou, dat hebben we net in hoofdstuk 1 geleerd. In die 40 dagen na zijn opstanding, heeft hij hun 40 dagen geleerd over het koninkrijk. Wat voor koninkrijk? Koninkrijk der hemelen. Handelingen begint met het koninkrijk, maar dan spreekt hij over het koninkrijk der hemelen. Maar als je handeling 28 kijkt, zie je dat Paulus spreekt, en die spreekt ook over de dingen aangaande het koninkrijk Gods. Maar dan spreekt hij over het koninkrijk in hemelen, dan spreekt hij over ons. Daarom zie je ook dat handelingen is een overgangsboek. Van Israël naar het lichaam van Christus. Nou, dat zie je dus gebeuren. En in de gemeenschap, in de brekenisbroods en de gebeden. En dan zie je ook. En een vrees kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Ja, dat klopt. Dat hoorde er ook bij. En allen die geloofden, waren bijeen. En hadden alle dingen gemeen. Allen, wie zijn allen? Dat waren de Joden. De gelovigen. En wat deden ze? Ze geloofden. Wat geloofden ze? Christus stierf voor je zonde is opgestaan uit de dood. Punt. Nee. Dat staat wat we lezen in vers 37 en 38. En trouwens het hele stuk, want dan spreekt hij over Christus, die is gestorven, die, hij is opgestaan uit de dood. En dat hebben ze, dat geloofden zij. En dat hij zou terugkomen op aarde. En zij, zie ook, dat geloof, wat gebeurde als gevolg van het geloof, zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk voor nodig had. En dagelijks eendrachtelijk, wanneer ben je eendrachtelijk? Ja, eenheid in wat? Ja, eenheid in geloof. En geloof, waar komt de geloof vandaan? Eenheid van leer. Leer is heel belangrijk. Dan heb je eenheid van geloof. Wij hebben de eenheid des geestes, toch? En waar is dat op gebaseerd? Op Efeze 4, vers 3 tot en met 7. Eenheid, dat, ja? Nou, dat is een leer. En daardoor hebben wij de eenheid des geloofs, eenheid des geestes. En die hebben zij ook. Maar je moet dan wel de juiste leer hebben. En als je allemaal in diezelfde leer gelooft, dan heb je eenheid van geloof en dan heb je eendracht. Nou, en dat is dus wat Paulus spreekt, of Peter spreekt, over een even dierbaar geloof. Nou, we gaan nog even naar Handelingen 3, vers 18. En hij zegt, ja, Israël in vers 17, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. En daarom krijgen jullie ook, zoals Christus zei aan het kruis, of voordat hij gekruisigd werd, terwijl de spijkers in zijn handen kwamen, wat zei hij toen? Ja, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En daarom krijgen ze nog een jaren spijt. Maar in vers 18, maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat Christus lijden zou. Wie zegt dit? Dit is Petrus die dat zegt. Dit is het geloof. Door de mond van al zijn profeten. De profeten, wie zijn de profeten van God? Als Petrus over spreekt. Denk erom, hè? Paulus was er nog niet. De bedenking der genade was niet begonnen. Dus dan spreek je over de profeten uit het Oude Testament. Christus zei, alles wat in de profeten staat, gaat over mij. Die profeten, Jesaja, Jeremia, noem ze allemaal maar op. En betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aardse Heren. Dus zij spreken over de verkoeling, de grote verdrukking heeft Peter Stoven, en de zonden worden uitgewist. Wanneer? Wanneer werden de zonden van het volk uitgewist? In het Oude Testament, op welke dag? Grote verzoendag. Dan kwam de hoge priester toch naar buiten. En dan wist het volk, we hebben weer verzoening en vergeving van zonden. Als volk, hè? Voor het hele jaar. Maar als hij dan komt, dan hebben zij, dus je ziet u, bij hun, wij hebben reeds de verlossing door zijn bloed. Maar bij hun is het in feite als Christus komt naar beneden en hun dan het koninkrijk binnenloodst, binnenbrengt. Dat is de grote verzoendag voor het volk Israël. Ik hoop ooit die feest een keer te behandelen, maar dan, er zijn boekjes genoeg over, maar in het licht van de bedenkende genade. Maar het hele verlossingsplan zie je in de, van Israël, ja, zie je in de feesten van Israël weerspiegeld. Nou, en dan zie je, en hij gezonden zal hebben, Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Nou, dat is Christus die gepredikt is tevoren in het Oude Testament, maar die is op aarde geweest. Je ziet hier, Christus, Paulus spreekt over Christus van wie, van wanneer? Die is niet van tevoren gepredikt, die was van voor de grondleggende wereld. Dus dat is niet het even dierbare geloof. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Heeft het weer over de profeten, al zijn heilige profeten van alle eeuw. Wat wil dat zeggen van alle eeuw? Vanaf het moment dat de eeuwen begonnen zijn. Vanaf het moment, vanaf Genesis 1. De profeten die toegekomen zijn, dus het is allemaal vanaf de grondlegging der wereld. Over dat, daar spreekt Petrus over. Dan spreekt hij over de oprichting der dingen die gesproken heeft, die Christus, die God gesproken heeft, door de mond van zijn eigen profeten. Nou, wat zijn de oprichting van de dingen? Waar gaat het Oude Testament over? Als je het leest, gaat heel veel over de toorn van God en ook heel veel over het koninkrijk wat gaat komen. En daar spreekt hij over, dat zijn de wederoprichting van alle dingen. En daar gaat het Oude Testament over. Daar spreekt de profeet over. Want Mozes heeft tot de vader gezegd, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Mozes spreekt over de profeet. Ze zeiden ook, bent u de profeet? En dat was Christus. Want Mozes profeteerde over Christus. En inderdaad, als je naar hem niet luistert, ja, wat gaat er dan gebeuren? In vers 23, en het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. Nou, het heeft Christus gezegd, vergeef het hun. Maar na een jaar, dan moet die boom met wortel en tak in het vuur geworpen worden. En dat is het getuigenis van de Heilige Geest. En dan zie je met Stefanus, wat gebeurt er dan? Dat had toen, de uitroeiing had toen moeten komen. En dan zie je dat apostel Paulus komt. Maar daar spreken we allemaal nog niet over. Het gaat allemaal over Christus en de profeet. Mozes sprak over die Christus, de profeet. En dan zie je ook weer dat Paulus... Je ziet hier, dit is allemaal van wat eigenlijk in het Oude Testament allemaal staat. Je kunt het allemaal terugzoeken. En Paulus zegt, onnaspeurlijke rijkdom is niet na te speuren. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen verkondigd. Dat klopt, ja. Zie je het? Ze hebben het allemaal voorspeld. Het is allemaal opgeschreven. De feesten, nou, Pinksterfeest is een bekend feest. Alleen nu krijg je de geestelijke vervulling ervan voor het volk Israël door de uitstorting van de Heilige Geest. Maar voor het feest, voor wie dat feest ook bedoeld was, Israël. En dat is allemaal verkondigd. Er is niets geheims aan. Ze kunnen het allemaal checken. Gij lieden, dat zie je ook. Gij lieden zijt kinderen der profeten des verbonds. Zij stammen af van de profeten. Zij zijn kinderen van Abraham. In fysieke zin. Maar nou komt het er ook op aan dat ze ook kinderen van Abraham zullen zijn in het geloof. In die zin zijn wij ook kinderen van Abraham. Omdat wij ook geloven God of zijn woord. Ja? Nou, het welk God met onze vaderen opgericht heeft. Dat zegt Petrus, hè? Met onze vaderen. Zeggen dat tot Abraham en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Nou ja, ziet u, dat is duidelijk het evangelie, het even dierbare geloof. Dan gaat hij terug naar de kinderen, dat ze kinderen van het verbond zijn. Ze zijn kinderen van Abraham. En in uw zaad, dus in uw zaad, Israël in Christus, en dat staat in de hoofdletter, dus in Israël wat in Christus is. Want het gaat in Christus, zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dat doet hij via het volk Israël. God opgewekt hebbende, zijn kind Jezus heeft hem, kijk, het woord hij eerst tot u gezonden, het woord hij eerst. Eerst naar Israël. Dat hij uw lieden zegenen zou. Daarin, dan weet je ook wat dat is, de zegen voor het volk Israël, dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Dus iedereen. En daarom, omdat dat niet gebeurd is, want er staat een iegelijk, is niet gebeurd toch? Je hebt de ware Jood en je hebt de valse Jood. En daarom is de grote verdrukking ook noodzakelijk. Om dat volk ook te reinigen. Dat je ook een volk krijgt wat compleet, hoe zegt hij dat? Afgekeerd is van zijn boosheden. Ja, dus van de zonde. En dat is niet gebeurd. En dat is nog steeds niet gebeurd, omdat nu leven in de bedenkende genade. En nog één tekst, dat is Handelingen 8 vers 30. Over dat even dierbare geloof. Nou, Handeling 8, je hebt Handelingen 7, en dan zien we dat Stefanus is gestenigd, en we weten wat hij gezegd heeft, hè? Dat ze hebben daar tegen de Heilige Geest gezondigd, gelasterd, en dan ziet hij Jezus staan aan de rechterhand Gods, klaar om in te grijpen. Nou, dan zie je in hoofdstuk 8, begint met Saulus had mede en welbehagen aan zijn dood, en dan begint die enorme vervolging. En dan zijn ze verstrooid en dan gaan we naar Handeling 8 vers 30. Dat is die kameling. En dat is mooi om te zien als je ziet die leest. En in vers 27 zie je hem. Dat is een kameling. Dat is een eunig. Een kameling. Een moorman. Dat was namelijk een eunig. Dat waren gesnedenen. En hij was een machtig heer van Kandace, de koning der Mooren. Dat zijn de Ethiopiërs. die over Allahs God was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. Dus het is een Jodengenoot. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las, wat las hij? De profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Je ziet ook dat hij hardop leest. Anders kan ik niet horen. En dit is een goede vraag om te stellen aan mensen die de Bijbel lezen. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Ja? Nou, ik begreep het vroeger echt niet lang niet altijd. Ja, totdat ik gerecht ging snijden. En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats de schriftuur die hij las als deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemloos is voor die die het scheert, al zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wie zegt dit profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Wij zeggen gelijk, ja, dat gaat over Christus. Ja, dat zeggen we allemaal. Maar moet nagaan, op dat moment wist hij gewoon niet over wie het ging. En de orthodoxe Joden zeggen nog niet dat het over Christus gaat. Die zeggen, ja, dat gaat over Israël of gaat het... Maar hij zegt ook, over wie gaat dit? Was totaal niet duidelijk. En Petrus hier deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Dus hij gaat uitleggen Jezus en dat hij daar ook als een lam de vervulling van Jesaja 53 is geweest. Voor Israël. En als zo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van een ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Zie je wat hij zegt? Ik geloof dat Jezus de Messias de Zoon van God is. Op basis wat Filippus aan hem vertelde. Want hij verkondigde hem Jezus uit Jesaja 53. Maar dat is een teneur van, het is toch wat verschrikkelijk dat hij dat voor ons, terwijl wij het verdienden, dat hij die schuld heeft gedragen. Ja? En dat is de teneur, ja? Niet als een overwinning in Jesaja 53. Maar Petrus heeft hem verkondigd, of Filippus. En wat er gebeurd is met de kruisiging, maar ook dat hij is opgestaan natuurlijk. En dan met Pinksteren. Dat gaat hij allemaal vertellen. En dan zie je, want ja, hoe weet je nou dat je gedoopt moet worden? Geloof is door het horen, toch? En het horen door het woord van God. Ja, maar het inderdaad. Hoe wist Abel nou dat hij moest offeren? Dat zien we ook niet in de Bijbel. Ja, Adam heeft dat natuurlijk aan Abel verteld. En Kain ook. Maar Kain geloofde niet en Abel wel. En hier zie je dus, hij gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te staan en zij daalden beide af in het water. Zo Filippus als de kamerling en hij doopte hem. Nou, zie je dus, wat is hier het geloof? Als Peter zegt, het gemeenschappelijk, even dierbare geloof. Ja? Nou, dan zie je, ja, Jezus Christus. Als ik zeg, ja, Jesaja 53 is ook voor het lichaam van Christus. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is en ik laat me dopen. Ja? Dat is wat Petrus ook zegt in Handelingen 2. Maar dan zien we, nee, dan moeten we toch zeggen, nee, we gaan terug naar 1 Petrus. Paulus spreekt over het gemeenschappelijk geloof tegen Timotheus en tegen de Romeinen. Versterking en vertroosting. Het gemeenschappelijk geloof gebaseerd op de leer. We hebben hier een aantal dingen gezien. Ik weet, het is veel iets bekend. Maar toch, als je dit overzicht bekijkt, dan zie je gewoon hoe dat denken is van de Jood. Vanuit het Oude Testament in de Evangelie, Petrus ook. Hij had nog nooit van Paulus gehoord met het Evangelie van Gods genade, wat geopenbaard was van voor de grondlegging der wereld. Dat was gewoon totaal onbekend. Dus er kwam ook helemaal niet zijn gedachte op. Hij dacht maar één ding. De verloren schaap van het huis Israël. Verkeerd geslacht. Christus is opgestaan uit de dood. Ze moeten het geloven. En dan zullen wij, zal Israël een bekeerd volk zijn. En dan hebben ze vergeving van zonde. Als Christus komt naar deze aarde, gaan we het koninkrijk in. Niet weten dat na een jaar dat Stefanus gestenigd werd. En dat ze toen tegen de Heilige Geest gelast hadden. En op dat moment heeft de Heer Jezus heeft ingegrepen. En is Paulus op de heuvel verschenen met een evangelie totaal anders. En dan is het, wat geloof jij? Ik geloof dat Christus stierf voor mijn zonde en is opgestaan uit de dood. En dat ik daardoor zalig ben. En dan ben ik in het lichaam van Christus gedoopt door de Heilige Geest. En dat is het geloof wat wij gemeenschappelijk hebben. Daar is dat zegt Paulus ook, wat aan mij toebedrouwd is. Maar aan Petrus is ook wat toebetrouwd. Dus ja, nogmaals. Een Simeon Petrus, een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus. Een apostel van de besnijdenis. Aan degenen. Het gelovige overblijfsel. De kleine kudde. Die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Hetzelfde dierbare geloof met ons verkregen hebben. Door hoe? Door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. En Peter zegt in dit vers ook, onze God en zaligmaker. Wat zegt dat? Christus is God en God is de zaligmaker van het volk Israël. Door zijn rechtvaardigheid. En wij hebben dat ook. Alleen dan door het evangelie van Gods genade. En dan zie je ook het woordje dierbaar. Dat is ook niet zo apart. Heeft Paulus dat wel eens gezegd? Ja, je zit goed. Ja. Nee, dat is het niet. Nee, handelingen, wie weet het. Ik houd mijn leven niet dierbaar voor mijzelf. Dat is de enige keer. Dus als je kijkt naar dierbaar, in zijn brieven, Petrus schrijft een aantal keer over. Het komt heel veel voor in de Bijbel. Maar het is, voor de rest heeft het altijd met Israël te maken. Ook weer zoiets gepast. Maar dan gaan we de volgende keer zien. En anders ga je het zelf van de week even opzoeken. Ja? Goed, dus laten we danken. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken voor alles wat wij van u ontvangen hebben, Vader. Dat wij hebben ook een gemeenschappelijk geloof, een gemeen geloof, zoals Paulus ook zegt. En dat is ook noodzakelijk. Dan moeten we weten, Vader, wie onze apostel is. Dan moeten we weten wat u aan die apostel geleerd hebt. Want daar is ons geloof op gebaseerd. En Vader, we danken u ervoor dat wij weten dat Paulus die apostel voor ons is voor vandaag. En dat u ook aan hem een geloof hebt verkondigd. Waar Paulus van zegt dat dat zijn leer is. En dat we daar ook de eenheid des geestes, de eenheid des geloofs hebben. En dan zien we ook de resultaat. Dat wij hebben de vertroosting en we hebben ook de versterking. Vader, die twee dingen hebben we hard nodig in het leven. En we danken u ervoor dat u ons dat ook geeft. Want u bent de God van de vertroosting. En u bent ook de God van en Vader van onze Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. En in zijn naam dank u ook daarvoor. Amen. Goed, fijn dat jullie allemaal weer waren. Bedankt dat jullie weer hebben geluisterd. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de woorden van God. Rechtgesneden, waardoor we vertroost en ook gesterkt worden. En ik zou zeggen, word gesterkt in de genade dus. Niet in het evangelie van het koninkrijk. En jullie moeten ook allemaal de groeten hebben vanuit Sarsenijmeer. En aanstaande zondag is weer de vierde zondag van de maand. Dus dan hoop ik jullie allemaal weer te zien. Dus allemaal tot dan. Groetjes.